Amen. Oh, boom. Daar zit veel geld in. Amen. Halleluja. Bam. De kinderen, die mogen... Wie's beurt is het vandaag? Zuster Chris. Halleluja. De kinderen mogen met zuster Chris. Broeder Jeremia, we hebben... Sinds dat jullie weg zijn, hebben we hier een extra gebouwtje aangekocht. Bijgehuurd. Dus als je binnen bent gekomen, langs een deur gepasseerd, dus de hele winkel, dat was een winkel voor eerst, dat hebben we nu bijgehuurd, waar dat de kinderen nu naartoe gaan. We moeten straks maar eens passeren. Dus wij zijn klaar om een opwekking te ontvangen. Moest iedereen nu eens allemaal tegelijkertijd komen, amen, dan zat dit gedeelte waarschijnlijk goed vol. Dan hebben we kinderen die van achter kunnen, worden we niet gestoord door hun geroep en hun geween. Maar ze moeten niet wenen, amen, ze moeten gehoorzamen, halleluja. Maar als iedereen nu eens trouw moest zijn en beseffen wat de gemeente voor hun kan betekenen. Amen, een gemeente is een plaats voor bemoedigd te worden. Dank de even broer Jeremia, hij heeft me gisteren opgebeld. Eergisteren? Vrijdag, ja. Ja, vrijdag, amen. Hij heeft me opgebeld en hij zei, ik heb een woord voor u. Amen, en ik had het nodig, halleluja. En het woord is voor mij, en ik neem het mee. Ik heb het meegenomen naar de conferentie. En op de conferentie werd het ook bevestigd. Iemand anders kwam naar mij en die zei juist hetzelfde. De predikant door in zijn boodschap, de laatste boodschap, zei hetzelfde. Amen. Normaal heb ik 2 bevestigingen nodig als het een woord van de Heer moet zijn. Amen. Nu heb ik er 3 gekregen. Dus ik ga het in mij nemen. Halleluja. Ik ga het meenemen. Ik ga er naar leven. En als de duivel begint te fluisteren van dat is allemaal zever en lari en apenkool, dan ga ik zeggen, duivel, je bent een leugenaar. Halleluja. Want de Heer... Halleluja, de Heer geeft ons hoop. En daar wil ik u vandaag ook over vertellen. Klaagliederen, hoofdstuk 3. Broer Jo, klaagliederen. Sommigen denken, klaagliederen, wat is dat? Waar vind ik dat? In de Engelse Bijbel is dat Lamentations. Klaagliederen, klinkt al niet goed, hè? Hoofdstuk 3, vers 18 tot en met 26. Nu, als je dat boek leest, dan word je er ook een beetje depressief van. Het is geschreven door een profeet genaamd Jeremia. En wie is er vandaag in het huis? Broeder Jeremia. Dus het is een bevestiging dat ik, denk ik toch, dat dit een boodschap is voor vandaag. Steeds denk ik, vers 18. Ik lees uit de NBV-vertaling. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans. Vervlogen mijn hoop. Op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diepte neergeslagen. Zijn er hier ook zo mensen die als ze denken aan hun lot, aan wat er nog voor u in het verschiet ligt, dan voel je jezelf neergeslagen? Wel, je bent niet de enige. Maar dan vers 21. Toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen, zegt iemand met me mee. Elke morgen. Dan waren er maar een paar. Elke morgen. Every morning. His mercies are anew. Elke morgen schendt hij nieuwe weldaad. Veelvuldig blijkt u trouw. Ik besef. Vers 24. Mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Amen. Als ik niks meer zinnig weet te vertellen vandaag, onthoud dan deze vers. Lees hem nog eens na. En dat is in zijn essentie al genoeg om mij verder te doen brengen. Deze week. Kan je even je Bijbel dicht doen, je hand uitstrekken naar mij en voor een zegening bidden? Voor de zalving van Gods woord en een zalving op jouw eigen hart. In de naam van Jezus. Heren, ik ben maar een mondstuk. Ik ben maar een mondstuk, Heren. Ik bid, Heer, dat mijn hart, Heer Jezus, en mijn geest, Heren, het woord zullen verkondigen dat u wilt voor deze mensen op de manier dat u wilt dat ik het verkondig. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Dit boek Klaagliederen, geschreven door Jeremia. Was een profeet dat de mensen ook wel eens noemen de wenende profeet. De klaagprofeet, de rouwende profeet. En hij schrijft dit boek, in dit boek schrijft hij en waarschuwt hij het volk van Juda over de komende vernietiging die over hun zal komen als ze zich niet bekeren tot God. In het boek Klaagliederen schrijft hij, is eigenlijk een boek dat geschreven wordt nadat de Joden in ballingschap werden genomen. Zijn boek Jeremia, dus hij heeft het boek Jeremia geschreven en het boek Klaagliederen. In het boek Jeremia is het een waarschuwing. Bekeer u! Sta op en aanbied de Heer en doe weg met alle valse profeten. Hij waarschuwt in het boek van Jeremia, volg de weg van de Heer, maar ze hebben het niet gevolgd. En dus, wat gebeurt er? Babyloniërs komen binnen, nemen de Joden mee in ballingschap en daar moeten ze voor 70 jaar vertoeven als een soort van vreemde slaven in een vreemd land. En het boek Klaagliederen werd dus geschreven in ballingschap. Dus Jeremia was dus zowel een profeet voor en na de ballingschap. Laat me eigenlijk u vertellen waarom Jeremia de wenende of de rouwende profeet wordt genoemd. Voor jaren en jaren waarschuwde hij zijn eigen volk, de Joden en de Israëlieten, die in het zuidelijke deel van Israël woonden, tot bekering. Zij waren helemaal de verkeerde kant opgegaan. Nadat Salomon was gestorven, u kent Salomon wel honderden jaren voorheen, kwamen er een heleboel resem koningen aan de beurt die het niet zo nauw zagen met de wet van God. Die zagen het niet zo nauw om God te dienen zoals hun voorvader Salomon en David hebben gedaan. En als gevolg het koninkrijk werd in tweeën gesplitst. Er was er het noordelijk deel en er was het zuidelijk deel. En honderden jaren later werd het noordelijk deel, met als hoofdstad Samaria, onder de voeten gelopen door het leger van de Assyriërs. En de Israëlieten werden dus in ballingschap genomen. En je zou denken dat het zuidelijk koninkrijk, Juda, er een les zou hebben uitgeleerd. Want zij werden nog niet in ballingschap genomen. Zij hadden nog een paar koningen die het goed voor hadden met de Heer. Je zou denken dat ze een les zouden hebben geleerd van hun zuster Israël, die door de Assyriërs in ballingschap werden genomen. Maar nee, ze gingen maar op dezelfde weg verder. Het volk bleef zich halsstarrig verzetten tegen de geboden en de wil van de Heilige God. Af en toe waren er een paar koningen die de moed hadden en die geleid werden door de zalving van God om de dingen recht te zetten, maar zij waren met niet zoveel. En dus Jeremia bevindt zich in een land dat totaal is afgedreven van God. Valse profeten zijn schering en inslag. Zij verblinden het volk met hun woorden dat er geen oordeel zal komen van God. Alles is in orde. Wat die Jeremia zegt, daar moet je niet naar luisteren. Die predikt de hele tijd slechte dingen. God gaat u voorspoed geven, prediken. God gaat alles in orde maken. Maar Jeremia had de echte woorden van God. Hij waarschuwde het volk voor het komende onheil, dat ook zij overrompeld zouden worden door vreemde volkeren, moesten ze zich niet dringend bekeren en terug tot God komen. Ezekiel was ook zo'n profeet tijdens die tijd. Hij beschrijft in zijn boek een mooi symbolisch visioen, de toestand van het volk ten opzichte van God. En God zegt zelfs dat de zonden van Juda op een punt erger waren dan die van Sodom en die van Samaria. Weet je wel, die stad Sodom, Sodom en Gomorra, kent die stad? Die stad heeft God weggevaagd omwille van de immoraliteit. Wel, God zegt door in de profeet van Ezekiel, mijn eigen volk, hun zonden zijn erger dan die van Sodom en Gomorra. Waarom? Waarom zijn ze erger? Kan je erger zondigen dan Sodom en Gomorra? Wel, ze zijn erger omdat Juda beter zou moeten weten. Zij hadden de wet. Ze hadden het priesterschap. Ze hebben de geboden van de Heer. Ze moesten het beter weten. Maar deden het niet. Je kan het vandaag de dag vergelijken met de toestand in bepaalde landen. Landen die ontstaan zijn uit christelijke, bijbelse waarden en principes. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ze zijn gefundeerd. Er was een tijd dat de 10 geboden in de rechtszaal geplaatst werden. Nu worden ze verbannen, nu mag het niet meer. Amen. Er was een tijd dat ze het opnamen voor Bijbelse waarden en normen, maar nu is het een land dat ook aan het afvallen is en ze vallen ten prooi aan de geest van de antichristus en de politieke correctheid. Eens was het een volk dat stond op het woord van God, maar nu meer en meer de berg aan het afglijden. En hun straf en hun oordeel zal erger zijn dan ergens een volk, ergens in een oerwoud dat nog nooit van God heeft gehoord. Snap je wat ik wil zeggen? Jezus zei ongeveer hetzelfde. Broer Jo, Matthäus 10, 15. Jezus zegt, ik verzeker jullie. Matthäus 10, 15. Ik verzeker jullie. De dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Hij spreekt over Jeruzalem. Jezus zegt, op een dag van het oordeel, Sodom en Gomorra gaan er beter vanaf komen dan Jeruzalem. Want Jeruzalem moest beter weten. De Messias wandelde in Jeruzalem en verkondigde zijn goede boodschap, maar ze hebben hem verworpen. En dus kan je nu begrijpen, broers en zussen, hoe Jeremia smeekte met tranen, met waarschuwingen. Want zijn volk, zijn broeders en zusters, die beter zouden moeten weten, zouden een oordeel krijgen dat straffer zou zijn dan de heidense volkeren. Amen. Hij smeekte met waarschuwingen. Alsjeblieft, bekeer, luister naar de stem van God. Hij voorspelde van alles in zijn boek, wat later ook allemaal uitgekomen is, betreffende Juda. En hij wist wat er in het verschiet lag voor Juda, voor Jeruzalem, voor de stad van God, voor de tempel. En het brak zijn hart. Zijn tranen zijn niet zelfgericht. Oh, wee mij. Nee, hij rouwde niet over persoonlijk verdriet of persoonlijk verlies, maar hij rouwde God gericht. Hij weende omdat de mensen God hadden verworpen als hun God, hun schepper. Hij die hun had gemaakt en gevormd. Hij die uit de slavernij uit Egypte had gebracht naar een land van melk en honing. Jeremia's hart was gebroken, broeders en zusters, want hij wist dat de zelfzuchtigheid van de mensen, hun zelfgerechtigheid, alleen maar miserie, alleen maar ellende en Gods oordeel zou meebrengen. Zijn hart was gebroken met de dingen die Gods hart breken. En dan vraag ik mij af, een vraag naar jullie, wat breekt jouw hart? Wat een persoon doet wenen en klagen, zegt veel over de persoon. Snap je wat ik wil zeggen? Wanneer een persoon begint te wenen, wanneer hij begint te klagen, het zegt veel over de persoon. Zijn ze zelfgericht of zijn ze op God gericht? Soms vraag ik me af, huil ik omdat ik mijn zelfzuchtige begeerten niet zie uitkomen? Huil ik omdat ik mijn zin niet krijg? Huil ik omdat ik iets heb verloren dat eigenlijk toch niet goed voor me was? Huil ik omdat je ego is gebroken? Of huil je omdat al de mensen rondom je heen niet gered zijn en wacht hun een oordeel? Huil je omdat ze op één dag de rekening zullen moeten betalen voor hun zonde? Onze wereld rondom ons is gevuld met onrechtvaardigheid. En vandaag hetgeen dat slecht is, wordt geapplaudisseerd. Vandaag hetgeen dat verwerpelijk is, wordt goed overgesproken. En hetgeen dat goed is en puur en heilig, wordt uitgelachen en in een hoekje gedreven. En zeggen van, kijk jij, je oude conservatieven, we leven niet meer in de middeleeuwen, het is andersom. Amen. Lach je met de goede dingen van God of ween je omwille van onze toestand waarin onze eigen kinderen moeten opgevoed worden? Al die dingen zouden ons tranen in de ogen moeten brengen wanneer we weten dat ook God hierom treurt. Het zou ons dichter moeten brengen tot God. Weet je waarom? Omdat we dan beter gebruikt kunnen worden om een licht te zijn voor de wereld. Halleluja. Jeremia was een profeet die constant werd beschimpt. Hij werd constant uitgelachen, want zijn woorden waren woorden die mensen hun hart raakten. Ze leefden zo in een duisternis dat het licht van zijn woorden hun zonden in het licht brachten. En mensen blijven liever in de duisternis dan dat ze naar het licht toekomen. En zijn woorden waren licht in een duisternis. Maar mensen verkiezen, ik denk dat Johannes dit ook vertelt, amen. Mensen hadden liever in een duisternis dan ze de woorden van Jezus hadden aanvaard. Amen. En dus ze beschimpen hem. Ze zetten hem in de gevangenis, ze slagen hem, ze lachen hem uit. Allemaal maar om hem proberen de mond te snoeren. Hij schrijft hierover in Jeremia hoofdstuk 20, vers 8, Bruno. Laat u niet doen door mensen die u de mond willen snoeren, broeders en zusters. Halleluja. Die u beschimpen of uitlachen omwille van het woord van God of omwille van de waarde. De Bijbelse waarde. Laat u niet doen. Laat u niet van slag brengen. Jeremia 20, telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen. Ik word mishandeld, onderdrukt. Want de woorden van de Heer brengen mij dag in, dag uit schande en vernedering. Amen. Hij was naar zijn eigen aan het kijken. En hij zegt van, wee mij. Oh, zeg man, wat voor een miserabel mens ben ik eigenlijk. Telkens als ik spreek, het woord van God, word ik uitgelachen. Waarom ga ik eigenlijk nog spreken? Ik krijg altijd schande, maar hij keek te veel naar zichzelf. Maar dan gaat hij verder, dank de Heer. Want de woorden van de Heer brengen. Als ik denk, ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, maar dan laait er een vuur in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. Hij dacht eraan om te stoppen. Ik stop ermee met de prediken. Ik stop ermee, want mensen lachen me niet maar uit en ze duwen me maar in een hoekje en ze roepen maar schande over mij heen. Maar als ik denk om ook nog maar, dat er nog maar een gedachte in me opkomt om de naam van de Heer niet meer te noemen, dan laait er een vuur in mijn hart op. Jeremia kon niet stoppen met getuigen over het woord van God, want er was, het woord van God was een vuur dat brandt in zijn gebeten. Zijn er hier nog mensen die niet bang zijn om te getuigen over wat de Heer heeft gedaan voor u? Zijn er hier ook mensen die het moeilijk hebben om een licht te zijn in de duisternis? Wel, ik heb een boodschap voor u. Hou vol. Blijf sterk. Blijf doen wat je aan het doen bent en zelfs nog meer, want God zal je zegenen. Hij zal je een vuur geven in je gebeente, zodat je niet kan stoppen. Halleluja. Ook al is er veel oppositie, en laten we allemaal eerlijk zijn, we leven in een land waar de spirituele duisternis groot is. Maar groter is Hij die in mij is, dan Hij die in de wereld is. Groter is het woord van God. Halleluja. Dan het woord van de mens. Halleluja. Halleluja. Ik heb overlaatst nog een boodschap van een andere voorganger gehoord. Ik heb het ooit al gezegd tijdens een bijbelstudie. En die man die was zeer... Hij zag bepaalde mannen van God die naar België kwamen. Grote mannen van God. Mannen zoals Benny Hinn, hij noemt ze mannen van God. Hè. Ik zeg niet dat mannen van God zijn, maar hij noemde godsmannen. Benny Hinn en Reinhard Bonk en allerlei andere mensen die naar België zijn gekomen. En hij stond er vol van verwachting, maar hij zei zelf als voorganger, ze hebben hier geen potten gebroken. Ze hebben hier niet veel kunnen verwezenlijken, omdat er zoveel duisternis over België hangt. Er zijn er die komen van andere landen, zo zelf genaamde profeten, die het precies allemaal hier eens gaan fixen in België. Laat ze maar eens een maand met ons meelopen, zei die voorganger, en ze zullen anders spreken. Het is nu een spiritueel feit. We leven in een land dat gebukt is gegaan door millennia, duizenden jaren van spirituele hypocrisie en oppressie. En dat laat zijn sporen na. Dat laat zijn geestelijke machten na over het land. Dat betekent natuurlijk niet dat ik daar bang voor heb. Ik heb er helemaal geen bang voor. Want de Heer heeft me eruit genomen. En heeft me iets anders laten zien. En zij die voor mij zijn met veel meer dan zij die tegen mij zijn. God heeft een leger van engelen klaarstaan om mij te komen helpen. Om Beersen te komen helpen. Om hier deze gemeente te komen helpen. En ook al mogen die machten van de duisternis nog zo groot zijn. Amen. Ik ga mijn doctrine niet veranderen. Ik ga het woord van God niet veranderen. Van genezingen gebeuren. Ja, we zien het niet veel. Dus we gaan prediken dat het niet meer nodig is. Nee. Het is nog steeds voor vandaag. Halleluja. Het doopsel van de Heilige Geest is nog steeds voor vandaag. Mensen ontvangen nog steeds de Heilige Geest en spreken in een vreemde taal zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Gisteren in Dordrecht tijdens de dienst, de laatste dienst, was er een man die meegekomen was van Ninove. Hij was nog niet zo lang in de kerk, van Ninove en was meegekomen naar de conferentie. Wel, broers en zussen, hij ontving de Heilige Geest tijdens de laatste dienst. Hij stond daar met zijn handen hoog, tranen rolden over zijn wangen. Halleluja. En hij werd helemaal vervuld met de Heilige Geest en hij begon te spreken in tongen. Prijs de naam van Jezus. Hij was ook sceptisch. Hij kwam, denk ik, vanuit andere gemeentes. Was, is dat juist, broer de Jong? Had hij al andere gemeentes bezocht? Of was hij nieuw in de Heer? Min of meer christelijk opgevoed. Maar God leidde hem, want hij had een gebroken hart, maar een hart dat hongerig was naar meer. En God leidde hem naar de juiste persoon. En die persoon leidde hem naar nog meer. Prijs de naam van Jezus. Zeg niet dat het niet gebeurt in België. Het kan wel gebeuren in België. Want God staat klaar om de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest is niet zomaar een surplus. De Heilige Geest is niet zomaar een optie als je goed bent of... Nee, broeders en zussen. De Heilige Geest is er voor iemand, want de belofte is voor u en voor allen die de Heere God tot zich zal roepen. Halleluja, halleluja. Er is nog hoop voor deze wereld. Het hangt in de lucht. Je kan het ruiken. Er is hoop zolang dat het nog dag is. Er is hoop voor u. Ik weet niet hoe ver u bent afgedreven van het pad van de Heer, maar zolang dat het nog dag is, zolang dat we nog kunnen opstaan en de Heer heeft zijn trompet nog niet geblazen, is er nog kans op bekering. Halleluja, halleluja. Laat me teruggaan. Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 18, broer. Oh, Jesus. Halleluja. Ieder van ons is een kleine Jeremia. Ieder van ons worstelt met die gedachte, ik wil ze mee stoppen. Ik wil het niet meer doen, mensen. Maar toch moet er iets in u zijn, een vuur. Halleluja. Als je dat vuur niet hebt, geen nood. God is de gever van dat vuur. Het is zijn woord. Amen. En hoe meer je zijn woord in je opneemt, hoe meer dat begint te branden. Halleluja. Nu, sommigen onder jullie hebben misschien een klein vuurtje. Een waakvlammetje. Maar dat is oké. Als je maar een vlammetje hebt. Als er nog maar iets in u is dat zegt van, Heere, oh, ik ben zo ver, maar ik weet, er is hoop in u. Dan heb je een vlammetje. En hoe meer woord dat je in je opneemt, hoe meer hout dat je op dat vuur kan gooien, hoe meer hout dat je op dat altaar kan gooien als een offer en hoe meer dat het gaat branden. Hoe meer je van Gods woord in je opneemt, hoe meer dat de stem van de wereld naar beneden zal gaan. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaande, als men het geeft, telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep te neergeslagen. Laat dit een tekst zijn die voor veel van ons van toepassing is. Veel die aan hun leven denken, zien alleen maar slechte dingen. He, je hebt de mensen die zo, als ze iets zien, dat glas is half leeg. Ja, anderen zeggen, nee, dat is half vol. Ja? Er zijn er die steeds maar kijken, de negatieve dingen. Als je denkt aan je bestaan, dan vergiftigt het je leven. Sorry. Als je denkt aan je lot, ben je diep te neergeslagen. En ook zoveel mensen die God niet kennen. Ze zien geen uitweg. Ze zien geen hoop, geen redding. Zij hebben veel dingen geprobeerd in de wereld, maar niets helpt uiteindelijk. Maar Jeremia zegt in vers 21, toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. Kijk, je kan hoop hebben en het kan ook valse hoop zijn. Maar je hoop moet op iets gebaseerd zijn. Ja, mijn hoop is niet zomaar een verzinsel van mijn gedachten. Een droom, een visioen, een hoop dat ik ergens heb. Nee, mijn hoop is op iets gebaseerd. Daarom zegt hem, hieraan houd ik vast. Mijn hoop is ergens dat ik kan vasthouden. En hij zegt, genadig is de Heer. We zijn nog in leven. Hij zat in ballingschap. Hij zat in een vreemd land, Jeremia. En weet je wat, als ik de Heer was, had ik dat opstandig volk van Juda en Israël, had ik zoals Sodom en Gomorra van de aardbol geveegd en opnieuw begonnen met iemand anders. Maar de Heer was nog genadig. Hij liet een deel in leven dat gebracht werd naar een vreemd land. Maar dat was niet het einde. 70 jaar later, de genade van God, halleluja, heeft steeds een plan met jou. Je bevindt je misschien nu ergens in een woestijn, je voelt hem niet meer zo. Je moet ineens gaan onderzoeken en vragen aan de Heer, Heer, hoe komt het dat ik me zo voel? Hoe komt het dat ik hier in deze plaats ben? Maar ik weet, er is hoop. Er is hoop. Want hieraan houd ik me vast. U bent genadig. U zal me terugbrengen. Zoals de verloren zoon die ergens zat bij de varkens. Heer is genadig. Hij was steeds maar op de uitkijk. Zijn zoon aan het terugtrekken. Tot het moment dat ze bij bezinnen kwam en hij terug kon komen. En nou, broeders en zusters, Jeremia zegt, genadig is de Heer. Ook al zitten wij nu in een vreemd land, tenminste, we zijn nog in leven. Het is niet zoals ik gehoopt had, maar tenminste, we zijn nog in leven. Mijn vriend, u moet stoppen met te kijken naar wat je hebt verloren en kijk naar wat je nog hebt. Je bent tenminste nog hier in de gemeente. Je kon ergens in een bar zitten. Je kon ergens vandaag de dag wakker worden met een kater. En dat je maar koffie moet drinken. Maar je bent tenminste nog in de gemeente luisterend naar het woord van God. Ik weet niet waarom je bent gekomen. Misschien met verkeerde redenen. Maar je bent tenminste nog gekomen. En de Heer zal u zegenen met een woord. De duivel wil niets liever dan dat jij je focust op al de negatieve dingen in je leven. En alles wat niet de weg opgaat die jij wil dat ze gaan. Maar als je dan begint te luisteren en begint te kijken naar het negatief, dan word je bitter, weemoedig, ongeduldig, ondankbaar. Maar hieraan houd ik me vast. De Heer is genadig. Ik dank de Heer dat ik nog steeds in leven ben en in zijn gemeente mag vertoeven. Kijk niet meer naar wie is er niet. Wie komt er niet? Wie is er niet trouw? Kijk niet naar wie Jezus heeft verworpen. Maar wees blij met diegenen die hem trouw blijven dienen. Amen. Er zijn vele mensen niet vandaag. Halleluja. Maar ik ga er niet meer om treuren of wenen. Amen. Maar ik ga blij zijn om diegenen die hier vandaag hebben besloten om samen met mij de Heer te aanbidden. Dat betekent natuurlijk niet dat ik geen zorgen maak voor degenen die niet komen. Ik ga ze natuurlijk proberen te contacteren en te reiken om ze te bemoedigen in de Heer. Amen. Maar ik kan me er niet op focussen. Ik kan me niet focussen op de negatievelingen en de criticasters en zij die altijd maar iets te zeggen hebben negatief. Ik ga me samentroepen met de mensen die positief zijn. Die zeggen van, broeder Bart, er komt opwekking. Broeder Bart, we zien nog maar een paar mensen, maar kom aan, we gaan vooruit. Het glas is niet half, de kerk is niet half leeg, de kerk is half vol. De kerk is half vol, we moeten dat gordijn weg doen. Broeder Bart, er komen mensen, we moeten dat gebouw bijhuren. Want er gaan kinderen komen en stromen, we moeten voorbereid zijn. Sommigen zeggen, hey, sluit een boel maar, er komt geen kat. Nee, we houden de boel open, amen. Want er komt mensen, want de wereld is bergaf aan het gaan, maar hoe meer ellende en hoe meer zonde, hoe meer glorie van de God dat geopenbaard zal worden. En er komt een moment dat ze hier voor de deur gaan wachten. Tot ik 's morgens eraan kom met mijn sleutels en ik denk van, oh, hier staan al mensen klaar om binnen te zijn. En die zeggen van, ik heb God nodig. Er komt een moment dat het hier zo slecht gaat zijn. En het is bezig hoor. In het Midden-Oosten, in Afrika, ik heb pas een artikel gelezen van een pastor, een voorganger, en die zei van een kerk, hij zei, 70% van mijn mensen zijn vermoord door Boko Haram. 70% van zijn leden, weg, op een jaar tijd, zijn vermoord door Boko Haram. En dan zitten wij hier soms te klagen over bepaalde dingen. Die mensen, die maken dingen mee dat wij niet kunnen voorstellen. Amen. En komt het naar hier? Ik weet het niet, maar ik weet één ding. We moeten onszelf voorbereiden. Halleluja, want er komt een stroom van mensen. Als het hier ook zo slecht gaat zijn, dan gaan mensen een oplossing willen. Want ze gaan het niet vinden in de overheid. Ze gaan het niet vinden in een politieke partij. Helemaal niet. Ze kunnen het enkel en alleen vinden in God Almachtig. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Jeremia wist, ook al was zijn volk in ballingschap, hij was toch blij. Hij wist ook dat Gods genade goed is en dat Gods trouw is aan zijn belofte, want ze zouden niet voor eeuwig in ballingschap zitten. God was al bezig, vanaf het moment dat hij ze wegnam uit hun land, was hij al bezig met de manier om hun volk terug te leiden naar hun land. God laat toe dat we soms afdrijven, maar wanneer we afdrijven, zorgt hij er ook voor een weg terug. Hij doet dat door zijn geest die ons overtuigt. Hij doet dat door situaties te creëren en toe te laten waarin we niet anders kunnen dan op onze knieën gaan. En bekeren en zeggen, vergeef me Heer. Vergeef me Heer. Ik was dat deze waar je me toe, vergeef me Heer. Help me terug. Ik bekeer me uit al die rotzooi. Het is niets meer waard. We zouden er goed aan doen en dan spreek ik niet alleen tot christenen alleen. Misschien ken je God nog niet zo goed vandaag, maar Jeremia zei, mijn enig bezit. Kan je terug naar die vers gaan, Bruno? Halleluja. Hij zegt in vers 24, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Ik besef, mijn enig besef is de Heer. Dit is wanneer hij zegt, er is nog hoop. Ik hou me aan dit vast. Ik besef, mijn enig bezit. Een andere vertaling zegt, mijn deel is de Heer. Velen zoeken naar faam, pracht, succes, veel geld en materiële bezittingen, omdat ze denken dat dit hun rust kan geven. Vrede, liefde, gelukzaligheid. Ze denken, als ik maar meer en meer kan krijgen, en ik zal vrede krijgen. Maar al velen zijn van deze kale reis teruggekomen. Het is pas wanneer je alles verliest en je blijft vasthouden, vastklampen aan God, dat je kan zeggen, de Heer is mijn enig bezit. De Heer is mijn enig bezit. Hij is de enige op wie ik echt kan rekenen. Goud zal vergaan. Geld gaat verrotten. Je materiële bezittingen zullen kapot gaan. Je vrienden zullen sterven. Zelfs je geliefden zullen op één dag weggaan. Of zelfs nog erger, verraden. Ons uitlachen of onze rug toekeren. En dat doet pijn. Maar dan ga je misschien beseffen, er is maar één iemand op wie ik al mijn hoop kan vestigen. Zonder dat hij me ooit zal teleurstellen. En zijn naam is Jezus. Halleluja. Stel je hoop niet te veel op mensen. Op wat mensen kunnen je geven. Mensen die van kerk naar kerk lopen om maar een woord en een woord daar en een woord te stellen. Hoor voor jezelf. Je moet niet steeds van een ander horen. Ga zelf op je knieën. Doe je woord een keer open. Lees een keer in de Bijbel. God is groot genoeg om tot jou te spreken. Maar ze klampen aan verschillende mensen. Het is een soort van druk dat ze nodig hebben. Jij moet beseffen en op een punt komen dat je zegt, mijn hoop is maar één ding. Mijn bezit is de Heer. Halleluja. Goed is de Heer. Brujo vers 25. Hij gaat verder. Mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Vers 25. Goed is de Heer. En stopt het daar? Goed is de Heer. Voor iedereen? Nee. Goed is de Heer voor wie en wat zoekt. Goed is de Heer voor iedereen? Nee. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt. Halleluja. En alles van Hem verwacht. Daar zit iets aan. Mensen die God niet zoeken, maar ze willen wel goede dingen van God. Ja. God werkt zo niet. Amen. Hij zal het doen voor een tijdje. Om te laten proeven van hoe goed de Heer is. Maar dan komt er een punt dat God zegt, oké, ik wil nu dat je me niet meer zoekt. Voor al de goede dingen die je kan geven. Hallo, ik wil dat je me zoekt. Dat je me aanbidt voor wie ik ben. Halleluja, wie van jullie ouders hebben graag, we geven graag dingen aan onze kinderen. Amen. We geven graag geschenken, want we zien dan een glimlach op hun gezicht. Maar op de duur, als ze zeggen, oh dank u vader, maar ze leven niet echt onder je dak zoals je wilt dat ze leven. Ze bespuwen je, ze zijn onrespectvol, ze behandelen je niet zoals een ouder zou behandeld moeten worden. Op de duur ga je zeggen, oké, hey, het houdt hier op, het stopt hier. Ja, ik wil niet dat je zomaar komt met je handen om iets te krijgen. Ik wil dat je me respecteert. Ik wil dat je me graag ziet. Omwille van wie ik ben. En dus goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. En hier knelt het schoentje voor velen. We zoeken Hem niet. We verwachten zelfs niets van Hem. We denken dat we ons eigen leven kunnen leiden zonder de hulp van God. U kan dat doen. En miljarden mensen zijn het momenteel aan het doen. Maar kijk maar eens hoe het is met de toestand van de wereld. Amen. Gewoon omdat we te trots zijn om God om hulp te vragen. Om Hem te zoeken in de dingen van ons leven. Om Zijn raad te hebben. in ons leven. Om zijn woord te hebben in ons leven. In ons, alle aspecten van ons leven. In onze studiekeuzes, in ons werk, in onze liefdesrelaties. We hebben God nodig en we moeten hem zoeken in onze kerken, in onze dagdagelijkse bezigheden. Ik zeg niet dat je moet bidden voor welk soort cornflakes dat je moet gaan vragen. Maar voor elke belangrijke beslissing in onze dagdagelijkse dingen hebben we de Heer nodig. Ik heb hem nodig. Als ik opsta, moet ik hem zoeken en zeg ik van Heer, ik moet vandaag gaan werken en ik voel niet alsof ik kan werken. Dus Heer, alsjeblieft, wees bij mij en spreek met mij. Betrek God erbij en verwacht dat Hij je gaat beantwoorden. Want Hij is een goede God. Hij wil je goede dingen geven. Alle goede dingen komen van Hem. Zoek Hem, betrek Hem en verwacht. Goed is het om geduldig te hopen. Vers 26, ik ken hiermee. Goed is het om geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Dat is ook zoiets wat voor veel mensen moeilijk is. Het geduldig hopen. We willen dat de Heer redding en verlossing brengt, maar liefst op onze manier en liefst op ons tijdschema. Amen. Maar God zegt geduldig. Goed is het om geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Soms wil God ons geduld op de proef stellen. Wie heeft dat al eens meegemaakt? Je hebt een woord van de Heer. Je hebt een belofte van de Heer. En je zit daar 2 jaar later en je denkt van, hallo, hey God, hoe zit dat nog? Ik zit hier nog steeds in dezelfde miserie. En dan moeten we ons gaan afvragen, Heer, wat is dat hier? Hoe zit dat hier? Hoop ik op jou? Zoek ik jou? Verwacht ik van jou? Heb ik nog wel geduld? Wat is eigenlijk geloof hebben? Geloven, Hebreeën 11:1, groot nieuwsbijbel. God wil ons geloof op de proef stellen. Wat is geloof? Hebreeën 11 vers 1, groot nieuwsbijbel. Ja, hier, dit is mooi. Luister. Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt. Ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. Ik vind dat een heel mooie vertaling. Ik heb dat nog nooit zo duidelijk vertaald, want in het Engels is dat soms zo moeilijk om te begrijpen, maar geloven, wat is geloof? God wil je geloof op de proef stellen. Geloven, ben je wel zeker van de dingen waar je op hoopt? Ja, God is mijn enig bezit. God is mijn enig, hieraan houd ik me vast. Ben je ervan overtuigd dat wat je niet ziet, toch bestaat? Ik bedoel, ik kan God niet zien. Amen, ik kan zijn beloftes niet zien. Het zijn allemaal abstracte dingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze bestaan. Ik kan de effecten zien van God. God is geest, we kunnen hem niet zien. We kunnen hem zien door een andere vormen. En we kunnen hem zien wanneer mensen samen aanbidden. We kunnen hem zien in de liefde die we geven aan mensen. We kunnen hem zien in dromen en visioenen. Maar ik ben ervan overtuigd, halleluja, dat hij bestaat. Sommigen zeggen, oei, dat geloof heb ik nog niet. Wel, vraag aan de Heer voor meer geloof. Meer geduld. En hij geeft aan iedereen een portie. Geloof uit zich in daden. Wanneer wij passen zetten in geloof, tonen we dat we vertrouwen en hopen op de Heer. Geloof is niet alleen maar zeggen, ik geloof het. Ik geloof het. Laat het dan zien. Geloof je echt dat de Heer bij je is? Laat het dan zien. Geloof je echt dat de Heer je gaat helpen daar waar je is? Amen. Reageer erop. Wees blij. Probeer in de naam van Jezus die negatieve emoties links te laten liggen en probeer die positieve dingen die in Gods woord staan en die Hij heeft voor jou in je op te nemen. Halleluja, want zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Vers 6. Wie Hem wil naderen, moet immers geloven dat Hij bestaat en wie Hem zoekt, zal door Hem worden beloond. Vers 6 is dat. En het is juist hetzelfde wat Jeremia zegt. Amen. Het is juist hetzelfde wat hem zegt. Zij, goed is de Heer voor zij die Hem zoeken. Amen. Kun je allemaal recht staan. Halleluja. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat. En wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond. Kun je ook iets opzetten alsjeblieft. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Halleluja. Halleluja. Thank you Jesus.